Welkom bij de IVA-podcast, waarin Caspar Lecluze en Jasper Engel in gesprek gaan met studenten, oud-studenten, medewerkers en vrienden van de IVA. Ze delen hun passie, wat hen drijft en hoe ze zijn gekomen waar ze nu zijn. Ben je klaar om geïnspireerd te worden?
Welkom bij de eerste aflevering van de IVA-podcast vanuit IVA Business School. Ik ben Caspar Lecluze, hoofdmarketing bij de IVA.
Ja, en ik ben Jasper Engel, coördinator IVA Pro bij IVA Business School.
Ja, en in deze podcast interviewen we oud-studenten, studenten, collega's en vrienden van de IVA over hun baan, onderneming of hun bijzondere activiteiten of ervaringen. Wat is hun passie? Wat is hun drive? En hoe zijn ze terechtgekomen waar ze nu zijn? En welke tips hebben ze voor studenten en alumni? De IVA heeft ruim 30.000 oud-studenten en in deze podcast gaan we er wekelijks één interviewen over zijn of haar loopbaan. Maar voordat we onze gast gaan introduceren, heb jij nog iets leuks of bijzonders meegemaakt, Jasper?
Nou, ik maak eigenlijk altijd wel iets leuks mee. En meestal is het met elektrische mobiliteit voor IVA Pro. Dus in dit geval heb ik met een auto rondgereden waarmee ik halverwege de accu kon wisselen.
Nou, kijk eens aan.
Ja. En jij?
Ja, nou, ik kijk met heel veel plezier terug op de open avond van vorige week. Met een kleine 300 mensen hier over de vloer. Een hele goede sfeer. Dus daar gaan we er vele van terugzien volgend jaar.
Kijk aan, hartstikke goed. Cool.
Ja, we hebben een bijzondere gast.
Zeker.
Ja, hier voor ons zit Mark Heiligers, de PR-manager van NIO. Het automerk waar je een batterij kunt swappen. Daar gaat hij ongetwijfeld straks meer over vertellen. We gaan het ook hebben over zijn carrière tot nu toe. Bij welke bedrijven hij heeft gewerkt. Wat hij daar heeft geleerd en hoe hij de toekomst van mobiliteit voor zich ziet. Waar liggen de kansen voor aardstormend talent? Mark Heiligers, van harte welkom in deze podcast.
Dank je. Leuk om hier te zijn.
Ja, ja. Wij vinden het leuk dat je hier bent.
Ja, ik vind het een hele eer.
Ja.
Ja. Ja. Even terug bij je oude school.
Ja, en het stom is, het is heel lang geleden, maar ze voelt het niet.
Ja. Ja.
Maar je parkeerde je auto wel op de goede manier.
Ja, dat, en ook achteruit.
Ja, dat bedoel ik, achteruit. Ja, ja, ja. Weet je trouwens waarom wij dat doen?
Ja, dat weet ik.
Want heel veel studenten weten dat. Sommige studenten weten het nog wel, sommige studenten weten het nog niet. Zullen we dat eens eventjes aan het begin heel even vertellen?
Ja?
Waarom we achteruit inparkeren?
Nou, vertel.
Weet jij hoeveel schadeformulieren het invullen is als ze allemaal tegelijkertijd achteruit gaan rijden om 4 uur?
Dat klopt. Ja. Dat klopt. En dat is ook precies de reden.
Zo snel mogelijk
weer weg. Zo snel mogelijk weer weg naar huis. Ja, correct.
Heel praktisch is het. Staat ook nog mooi ook.
Zeg Mark, kun jij eigenlijk een korte introductie geven? Wie ben jij? Wat doe jij?
Ja, Mark Heiligers. Afgestudeerd IVA 99. Dus we beginnen wat ouder te worden. Willen we niet. Voel ik me ook niet. Helemaal leven in de autobranche gewerkt. En nu bij NIO. Dus ja, ik ben echt een autobranche man. Dus al heel mijn carrière.
Maar Mark, wij kennen elkaar al veel langer. Ja. Ik ben in 1997. Dus als jij vindt dat jij ouder bent geworden, dan ben ik nog ouder geworden. 97 was ik klaar. Maar we kennen elkaar nog van de Opel-tijden.
Ja, klopt. Jij zat bij Opel Nederland en ik zat bij de Opel Dealervereniging, de VODN.
Ja, ja. Hoe ben je daar terechtgekomen?
Dat was via, volgens mij, Heiwegen.
Heiwegen?
Ja, hoe heet dat? Zo'n middelaarsbureau die met banen strooit en mensen zoekt, zo'n werving en selectie.
Ja.
En daar kwam dat voorbij. En dat was toen een sales. Ik ging voor de salesfunctie, want het bijzondere van de VODN is dat het is, denk ik, de enige dealervereniging die zoveel macht had en zoveel tussen de dealers en de importeur instond. Dus het is echt een apparaat op zich. Ja. Maar zij deden ook de SLA's voor Opel. Ze deden heel veel dingen.
Die moet je denk ik even uitleggen.
Ja, service level agreements, sorry. Ja? Elk merk heeft service level agreements met leasemaatschappijen voor autoverkoop, dat ze dan een bonus krijgen. Maar ook voor after sales. Dus dan als een leaseplan zijn Opel of naar de Opel dealer stuurt, krijgen ze zoveel bonus over de omzet. En voor de dealer is het natuurlijk gunstig. En ze hadden ook nog Opel Rent. En dus dat soort dingen, dat ligt normaal bij een importeur. En bij Opel lag dat bij de VODN. Ja. En ik ging voor de salesfunctie. Ze hadden 1 salesfunctie openstaan en 1 after sales. In het laatste gesprek werd ik in after sales geduwd door de toenmalige directeur Erik Zelles. Een hele fijne man. En ik had alleen auto's verkocht sinds de IVA. Maar daar ging een wereld voor me open. Het was fantastisch. Ik ben echt helemaal de after sales gedoken. Ik heb daar 7 jaar gezeten. Ik bemoeide me met alles bij de importeur, met after sales.
Nou ja, daar ken ik je ook van.
Ja, was echt heel gaaf.
Ja, ja. Want ik zat in die tijd verantwoordelijk voor bedrijfswagens. Nou, bedrijfswagens en after sales is die eerste auto verkoop je. En de tweede die wordt eigenlijk verkocht door de werkplaats. Of door after sales, goede after sales, goede service. En dan zit dat vertrouwen bij die klant. En dat is zo belangrijk. En met bedrijfswagens heb ik dat als 1 op 1. Echt heel erg van dichtbij kunnen ervaren wat voor effect dat heeft.
Ja, het is ook een hele diverse wereld after sales. Want je hebt niet alleen te maken met onderdelenwerk, maar ook met plaatwerk. Met de klanttevredenheid, simpele beurtjes, maar ook als iemand strandt onderweg. Er zitten ook weer marketingprogramma's aan vast, er zitten zelfs advertenties aan vast. Maar het is veel diverser dan een auto verkopen, want als die verkocht is, dan bij de meeste merken is het dan klaar, dan hoor je erbij. En met aftersales gaat een hele wereld nog beginnen. Dat vond ik wel heel interessant. Ik heb jarenlang in aftersales gebleven, ook bij mijn baan daarna. Ja.
En wat heb je daar geleerd? Kun je dat kort omschrijven?
Daar heb ik heel erg geleerd het politieke omveld in de autobranche. Want de dealers willen natuurlijk iets en de importeur wat anders. En ik zat daar voor de belangen van de dealers. Maar Opel Nederland werkt heel goed samen met de VODN. Maar dan leer je dat je natuurlijk niet alles... choose your battles. Dus de dealers kunnen wel allemaal A willen. En Opel Duitsland en daarmee Opel Nederland wilde per se B. Nou, dan wist je gewoon, soms gaat het lukken en soms lukt het niet. En soms moet je het afdwingen, een soort van powerplay. En dat gebruikte de importeur ons ook wel eens voor. Van, nou, wij willen het eigenlijk ook niet. Als jullie nou heel hard nee zeggen namens de dealers, dan kunnen wij niet anders dan ook nee. Dus dat is een beetje een spel van, soms zoek je elkaar op, maar soms vlogen we elkaar ook echt in de haren. Maar het is zakelijk. Dus privé kon ik met iedereen goed overweg, maar zakelijk konden we wel heel erg boksen. Maar je leert eigenlijk het hele krachtenspel van een fabrikant tot aan een dealer in een heel klein dorpje. En dan sta je dan middenin met alle belanghebbenden. Dat heb ik daar wel geleerd. De gouden tip van Erik Zelles, die ben ik nooit vergeten, het werkt nog steeds, is denk nooit voor een ander. Je gaat er heel snel vanuit van, ja, maar dat willen ze niet bij Opel. Of dat gaat niet gebeuren. Of die dealer gaat het nooit pikken. Nee, ga het maar gewoon vragen.
Ja, kijk.
Stel die vraag. En dan komen er soms antwoorden uit en denk je, oh shit, dit is handig. Of dat is fijn, had ik niet gedacht.
We hebben hier de eerste tip volgens mij binnen. Denk nooit voor een ander. Hoe is jouw automotive interesse ooit ontstaan?
Mijn eerste woordje was auto, volgens mijn moeder. Ze is nog boos. Voor op de fiets was ik opeens auto.
Ja.
Voordat ik mama zei. Dus dat, op mijn derde kon ik alle automerken opnoemen. Dat zit er ingebakken. Ja.
En met die interesse ben je een keer wat gaan doen. Waarom koos je destijds om hier in Driebergen te gaan studeren?
Ja, dat wist ik al heel lang. Toen ik jong was en ik wist van het bestaan van de IVA af, was dat al gelijk besloten. Dus toen was het nog een particuliere school en aardig aan de prijs. En mijn vader heeft de hypotheek moeten verhogen. Ik moest het ook binnen de 2 jaar halen, want ik kon niet een keer overdoen. Want toen was het natuurlijk nog 2 jaar. Maar dat heb ik met slag en wimpel gehaald. Dat was no question about it. Ik ging naar de IVA. Ja.
Dat was voor jou al helemaal duidelijk.
Ja.
Zo, dit ga ik doen. Ja. Echt een man met een missie.
De open dag was voor de CEO, hoor. Ik ging kijken, maar ik moest daarheen. Ik bedoel, dat is de enige opleiding voor auto's.
Voor mij was de open dag om mijn ouders te overtuigen.
Ja, oh ja. Nee, die vonden het ook al prima. Die hadden het natuurlijk al een beetje ingelezen. Die vonden het echt een fantastische opleiding. Alleen ja, aan de prijs. Maar dat gingen ze fixen. Ik heb het, dat was...
Zo, nou ja. Kan je nog steeds... ik vind het echt heel mooi om te horen.
Is ook echt, ja, het is ook fantastisch. Ja. Ja.
En als je dan nu zoveel jaren later terugkijkt, je hebt heel veel ervaringen hier zo opgedaan, maar als je nou één ding uit zou moeten pikken voor die IVA-tijd, wat heeft het je gegeven?
Ik, als mensen vragen IVA, zeg ik heb er heel veel aan gehad, omdat het zo divers was. Want ik heb natuurlijk auto's verkocht en daarna ging ik opeens in de aftersales bij de dealervereniging. En daarna ging ik zelf service level agreements opstellen voor Peugeot Citroën voor aftersales en plaatwerk voor leasemaatschappijen, schadeketens. En later ben ik in de marketing gerold en de PR. En je snapt ook een stuk boekhouding, maar ik snap ook alle techniek. Als je met een dealer zit of met een schadeketen. Je weet alles. Ik snap de techniek van de auto. Je kan over alles meepraten in die autobranche. Dus over een marketingcampagne, maar ook over hoe plaatwerk gaat en hoe dat verandert door de jaren heen en hoe dun die marges daar nu op zijn. De hele bedrijfsvoering van een dealer, snap je. Dus het is zo'n diverse opleiding dat ik dat vind ik nog steeds heel waardevol. Dus ook al is de branche enorm veranderd, de basics blijven gelijk. En het principe heb ik hier gewoon heel goed geleerd. Plus het netwerk, ja.
Nog steeds? Ja. Spreek je nog klasgenoten vanuit jouw tijd?
Nee. Ik volgde wel een paar op LinkedIn. Komt ze te weinig tegen, vind ik. Nee, iedereen zit in zijn eigen workflow.
En zou je niet zeggen van, god, dat zou ik wel weer eens een keer willen aanhalen? Of,
ja, ik nobody got time for that. Huh? Het is echt, ik zou alles heel graag willen, maar het is allemaal veel te druk, joh. Tijd vliegt.
Ja, want nou kom ook even bij wat je nu aan het doen bent, want dat is heel opmerkelijk, want... Jij zei dat 3 jaar oud en ik kon alle merken opnoemen. Nou, ik had een auto, waar gaan we het zo meteen over hebben, die had ik meegenomen. Die stond bij mij in de straat. En liep een vader met een klein kind en dat jongetje dat liep daar maar in, liep echt, die pakte ook al die logo's zo vast. Opel, Audi. En weet ik wat, toen stond ik op een gegeven moment, stond dus die NIO, die stond daar, zo'n logo met een half rondje en een pijl. En die jongen die op een gegeven moment, dus die pakt zo dat logo vast en die kijkt zijn vader aan. En die vader die zegt...
Geen idee.
Geen idee.
Nee, succes. Het staat op de kentekenplaathouder achter, dat is de enige plek.
Eerst wat hij zei was, het is een Porsche.
Ja, die horen we vaker en dat is mooi.
Ja.
Houden zo.
Ja.
Ja.
Goede associatie. Een Porsche. Nee, toch niet. Nou. En toen was het op een gegeven moment vader. Nou, papa weet het even niet. Die komt straks. Ik ga het even voor je uitzoeken. Ja. Dus dat is. Blijkbaar worden die spelletjes nog wel vaak gedaan.
Ja, dat, mooi.
Ja.
Het logo is trouwens geen cirkel en een pijltje. Hè? Het is aarde en lucht.
Okay.
Earth and sky.
Oh, goed.
Ja, action and vision.
Ah,
dat hebben wij er even geleerd
bij deze podcast.
In deze podcast. Goed, uiteindelijk ben je dus bij een merk waar we het echt ook even willen hebben. Waar ik ook ervaring mee heb.
Ja, NIO.
Ja, kijk, we weten allemaal dat elektrische auto's kun je op twee manieren... Nou, nee, dat weten we niet allemaal. Maar je kunt elektrische auto's kun je op twee manieren kun je die standaard opladen. Je kunt die in de stad en in de wijk met 11, 22 kilowatt. Soms 7,4, soms 3,7 kilowatt. En dan ben je lang aan het laden. En je kan langs de snelweg kun je ook nog laden. En dan sta je ook nog wel best wel lang te laden. En NIO heeft als enige een derde mogelijkheid. En dat is een accu wisselen.
Ja, batterijwisselstation.
Ja, jij noemt het een batterij?
Ja.
Ja, ik noem het af en toe een accu, maar goed, dat is...
Nee, snap ik heel veel mensen. Alleen wij, als je het niet weet, denken mensen vaak van... Oh, je kan die 12 volt batterijen, 12 volt accu wisselen. Nee, nee. Dat kan ook. Ja. Dat is niet zo spannend. Nee. Dus wij houden continu batterijen, of liefst nog aandrijfbatterijen, want dat is wel een heel lang woord. Maar je kan de batterij wisselen binnen 3 minuten, nu in een power substation. En nu 9 in Nederland. Ja.
Ja. Ja, ik heb het gedaan. Ik heb 2 keer, 1 keer in Hal, nee, zeg ik het goed, bij Utrecht. Ik vergeet
zitten
naam.
Er 2, 1 bij Utrecht en 1 bij Harmelen.
Harmelen, dat was hem. En 1 in Tilburg.
Ja.
En dus ik op een gegeven moment ga ik naar naartoe, dus ik naar Van der Valk.
Ja.
En ik draai dat terrein op en opeens zegt NIO, die zegt, nou, je hebt je plek bereikt, order placed. Ja. Krijg je dan te horen. En dan neemt eigenlijk de hele auto het helemaal over.
Ja, please park in de designated spot. En dan nicely parked, zegt Naomi dan. Ja. En dan neemt het van je over.
Ja. En dan don't do anything.
Nee, hij rijdt zichzelf erin, of zij, het is Naomi, zij rijdt zichzelf erin. Ze legt uit wat er gaat gebeuren. Auto kan lawaai maken, schudden. Maar je voelt ook echt die batterij eronder uitgaan.
Ja.
Nou, nieuwe eronder en hij gaat er naar beneden. Hij activeert en je kan zelf weer weg.
Ja.
Ja, want jij bent degene eigenlijk in jouw rol die dit, zeg maar, bekendheid ook moet geven. Jij bent PR-manager, de PR-manager van NIO. Maar wat houdt dat eigenlijk in? Wat voor baan heb jij?
De beste baan in de autobranche nu. Ja, het is heel leuk, omdat ik volgens mij zei ik het ook pas tegen jou. Ik ben denk ik de enige PR-manager in de autobranche die heel veel kan praten over het merk en wat we doen. En aan het einde zeggen, oh trouwens, we verkopen ook auto's. We zijn hier to shape a joyful lifestyle. En dat is letterlijk zo, dat de NIO app bijvoorbeeld, die is nu al 25.000 keer gedownload in Nederland. Terwijl we nog maar 500 auto's rijden ondertussen, zoiets.
Dat vind ik nog een heel aantal trouwens.
Ja, we hadden nooit gedacht dat het zo hard zou gaan. En die app is dus niet alleen maar om te kijken hoe die auto's eruit zien. Maar je kan dus ook daar een event boeken om heen te gaan in nu NIO House Rotterdam. Binnenkort komt Amsterdam natuurlijk in het hartje centrum. Leidsestraat, Keizersgracht, 7 etages. Dat wordt een hele bijzondere wereld.
Dat
vind
ik nog wel wat uitleg. Een NIO House,
ja.
Wat is dat?
Het is een plek voor de community. En dat klinkt misschien heel eng, maar dat bedoelen we goed. NIO is in eerste instantie een community builder. Dus je moet bedenken dat wij niet een showroom openen in de stad op de Keizersgracht Leidsestraat. Maar de benedenetage bijvoorbeeld komen 3 auto's. Natuurlijk kun je daar auto kopen, bestellen. Maar we hebben wel 5 modellen nu, dus dat past dan niet eens. Er staan er maar 3. Proefrijden kan er ook, als je dat wil op de gracht. Dan kun je misschien beter bij de Hub doen in Breukelen. Maar daarboven komt een nieuw café. En dat is voor iedereen toegankelijk. En dan kan je dus lunchen, ontbijten, je kan de koffie drinken. Nou, het is voor die plek in het centrum fantastisch. Iets van 50, 60 tafels, gok ik dat erin komen. Maar er komen ook vergaderruimtes op 2 etages. Die kan je huren. Dus als je in de stad mensen wil ontmoeten of je wil vrijwerken. Nou, open workspace en vergaderruimtes. En wij verzorgen daar de catering weer. Er zit natuurlijk een cateraar in het huis. Er komt een art gallery, elke 3 maanden een andere kunstenaar. Nou, dan kan naar de Foam gaan voor het fotomuseum. Je kan ook even langs NIO House gaan. Ja. Daar hebben we ook een kunstenaar. En dan komt er nog een event etage bovenop. De 6e, en dat heeft een glas van plafond tot aan de grond. En daar hebben Michelin-sterchef heb ik binnengehaald. En die gaat daar immersive dining doen op invitatie, dus op uitnodiging. Gaat hij daar een tijdje een pop-up restaurant doen. En daarbovenop zit nog een 7e koepeltje van Rietveld. Het is namelijk het oude Metsgebouw van vroeger. En ja, daar heb je het hoogste panoramapunt van Amsterdam Centrum, waar je dan in kan, om mooie foto's te maken. En misschien te delen in de NIO-app. De NIO-app is dus weer een soort van... ja, belevingswereld, waar je spullen kan kopen, maar dus ook events kan bijwonen, waar je dingen kan delen met andere nieuwe liefhebbers of nieuwe rijders. Iedereen kan daar wat mee.
Dus je bent eigenlijk veel meer met de community bezig.
Juist, ja. Wij doen niet aan tv-campagnes of billboard-campagnes. Wij doen experience marketing. Dus alles draait bij nieuwe om events. Dus je wil gewoon mensen in het gezicht kunnen aankijken, kunnen vertellen. Mensen samen dingen ervaren. Want een experience blijft hangen. Mensen gaan over je praten. Die gaan positief over je praten. Word to mouth. Nou, en als dat eenmaal loopt, dan heb je geen mensen die jou leren kennen. Nee, je creëert fans. En die gaan positief over jouw merk praten. Ook al rij je de rest van je leven een slapfiets of een Citroën C1. Dat maakt niet uit.
Maar dit moet ook voor jou toch waanzinnig uitdagend zijn.
Ja, maar ook echt heel gaaf. Want het is echt wat anders. En het werkt. In China is het 6 jaar geleden ook zo gestart. En daar is het nu gigantisch. Wij zijn net iets meer dan een jaar bezig.
Ja, want NIO is volgens mij gestart in november 2014?
14, ja.
Nog geen 10 jaar oud?
Nee, en de eerste personenauto kwam uit in 2018.
En wat ik ook heel opmerkelijk vond van NIO is dat normaal bouwen ze eerst auto's om mee te gaan rijden, daarna om mee te gaan racen, uitgezegde.
Ja.
Maar niet bij NIO.
Nee, onze oprichter William Lee die had een heel succesvol bedrijf of een internetpagina, hoe zeg je dat, voor gebruikte auto's. Een soort van marktplaatsachtig om het een beetje te chargeren. Daar is hij heel rijk mee geworden. Dat heeft hij verkocht. En toen zat hij in Shanghai in zijn appartement met een eerste kinderkomst. Dat was 2012. En toen kon hij aan de overkant van de straat kon hij de flat niet eens zien vanwege de smog. En toen dacht hij van ja, we moeten maar eens elektrisch gaan rijden.
En 2 jaar later al?
Toen startte hij
het
bedrijf.
Was nu al een feit?
Ja, dat heette toen nog Next EV. En hij heeft die opgezet met een oude studiegenoot, Leung Chin. En toen zijn ze om ervaring op te doen gaan aansluiten bij de Formula I.
Ja.
En zijn ze ook gelijk 1 keer wereldkampioen geloof ik geweest zelfs nog. En toen dachten ze, nou, dat gaan we dan zelf ook doen. Toen hebben ze de EP9, die supercar, gemaakt. Nou, en als proof hebben ze die dingen op de Nürburgring snelheidsrecord laten zetten voor EV. Waar Volkswagen een paar jaar later heel snel overheen moest.
Ja.
En de Heimat. Dus dat was wel heel gaaf. En toen 2018 kwam de eerste auto uit. Maar wel vanaf dag 1 met het swapstation in het concept. Omdat hij wist van zijn omgeving, iedereen die vroeg. Van iedereen is bang voor dat de batterij oud wordt. En is die auto zo meteen 15 jaar oud. En die batterij is ook 15 jaar oud, maar die batterijtechniek die gaat niet zo hard. Dus die auto moet up-to-date blijven. Dus als onze NIO zo meteen... We hebben pas een nieuwe batterij uit. Maar die past ook onder de NIO uit 2018 in China.
Ja, die komt dus 150 kWh.
Ja, dus elke auto die rondrijdt. Ja, dat we blijven de auto's gewoon actualiseren met software over die air. Maar ook die batterij wordt... En dat is natuurlijk fantastisch. Ja.
Even kijken, want wij praten al over EV alsof iedereen zou weten wat EV is. Maar een grote accu, denk dan even aan een Porsche. Dan zit je op zo'n 100 kWh in een Audi. 100 kWh is wel een beetje de max.
Ja, bij ons nu ook nog.
Nog.
Maar er komt een 150 kWh aan. Die is in China net gelanceerd.
Oké, en je bent, of nou jij niet, maar dat is een coureur geweest waarschijnlijk op de Nürburgring. Maar goed, de specificatie van die EP9, ik heb me er wat in verdiept. Maar ze logen er niet om, 1370 pk.
Ja.
Een power-to-weight ratio, ik geloof iets van 1 op 1 of zo. Dat was echt, sloeg echt helemaal nergens op. En dat record is ook echt verpulverd.
Ja.
En daarna kwam echt gewoon de rest kwam, ja goed, daarna is het wel ingehaald. En toen wisten ze ook of we kunnen hele snelle auto's maken met elektrische mobiliteit. Maar we praten over 2017.
Ja, 16 zelfs.
16?
16, 2016.
2 jaar later, hup, dat was die eerste auto. En die auto, en dat vind ik ook wel leuk om te zeggen, ze moesten ook die accu wisselen van dat type, die hele snelle auto, heet dus de EP9.
Ja.
Maar dat accu wisselen was wel iets van een half uurtje, geloof ik, of zo.
Ja, die kon niet in het swapstation, die race zichzelf er niet in, nee.
Nee. Dat kwam toen laat.
Ja.
Hey, wat kan jij verder nog meer vertellen? Want oké, goed, hij is het bedrijf is opgericht in 2014. Uiteindelijk, eerste wapenfeit was de Nürburgring zo'n beetje.
Mm-hmm.
Daarna kwam in 2018 kwamen de eerste auto's om gewoon mee te rijden. Allemaal met dezelfde accu's eigenlijk.
Zelfde afmeting, ja.
Zelfde afmeting, ja. Tuurlijk, ze moesten uitwisselbaar zijn.
Ja. Ja, en het is wat ook wel, het is geen Chinees staatsbedrijf of Chinese overheid of daardoor opgezet. Het is echt een soort van Chinese Elon Musk. Hij wordt er wel eens mee vergeleken, ook door de pers. Voor mij pas met Reuters of Bloomberg vroegen, so you're the Chinese Elon Musk. En dan, hij is heel aardig, die man. Hij zegt, maybe, but I'm friendly and I can dance, zegt hij dan.
Ja, dat is beide wat Elon Musk niet echt is.
Nee, daarom. En hij is maar wel zo'n visionair geweest om ook vanaf dag 1 het global te maken. Dus hij heeft een Amerikaanse designer die vanaf dag 1 erbij zit, Chris Thomason, en die zit er nog steeds bij. Die heeft ook alle auto's ontworpen.
Z4 heeft hij ook ontwikkeld, hè? Heeft hij ook gebouwd. De Z4 heeft hij ook.
Oh,
voor sorry van BMW, ja.
Ja, die hebben wij dus binnengehaald toen. Ja. Danilo Theobaldi voor ondersteltechniek. En het ondersteltechniek wordt vanaf dag 1 ontwikkeld in Oxford, Engeland. En ook die EP9, daar staan ze allemaal nog steeds. Vlakbij Londen staan ze. Het design center zit in München. De Stock Exchange was eerst New York en Singapore. Dus het is echt wel een global company. En dat is wel, dat merk je ook aan de bedrijfsvoering, aan de, dat is leuk. Dat is heel leuk om voor te werken. En
daar haak je juist in op iets waar ik heel benieuwd naar ben. Wat merk je daarvan? Werken voor NIO, je hebt ook ervaring bij, zeg maar, bij andere automerken, andere importeurs. Wat merk je vooral bij NIO van cultuur, met elkaar werken?
Ja, en 9 jaar Stellantis, hè? Of is Peugeot Citroën en toen PSA en toen Stellantis. Dat was ook fantastisch, maar dit is anders in die zin. We zijn misschien niet zo groot als Stellantis, maar we zijn wel degelijk een global company natuurlijk. Bij NIO is geen hiërarchie. En dat is uniek, zeker voor een Chinees bedrijf. Heb ik ook geleerd van mijn Chinese collega's. Ik kan de co-founder gewoon een berichtje sturen. Die kent mij bij naam als die in Nederland is. Dat is heel bijzonder. Iedereen staat open voor de lokale cultuur. Dus ook hier, we hebben een Nederlands team. In Duitsland zit een Duits team bijvoorbeeld. En als wij dingen hier anders willen doen dan Duitsland, dan is dat prima, want wij zijn Nederland. Dus er is heel veel ruimte om dat te doen. En daarbij is het heel bijzonder dat wij geen verkoopdoelstelling hebben, maar een klanttevredenheidsdoelstelling. Dat is voor ons het allerbelangrijkste in het bedrijf. Op een schaal van 5 moeten we dan 4,7 halen. Van 4,8 zitten we ook op. En daar gaat het om. Want als dat goed is, je klanttevredenheid is goed, onze users, we hebben nog geen klanten, maar users zijn tevreden.
Dan
komt de rest vanzelf. En dat is een lange adem. En dat snapt de autopers, de autobranche soms wat moeilijk. Die moet ik het echt uitleggen. En ik begrijp ook dat investeerders het soms wat moeilijk vinden te snappen. Maar het is een lange adem en het moet gewoon goed. De producten zijn ook fantastisch. De kwaliteit is goed.
Maar ondanks dat, zeg maar, als we nu even 5 jaar verder zijn, dan zullen jullie ongetwijfeld iets hebben waar je dan wil zijn. Wat is dat?
Ja, het mooiste zou zijn als we op dezelfde plek zijn als waar we nu in China zijn. Waar het echt een high-end elektrisch automerk is, wat echt naast de elektrische Mercedes en BMW's worden gezet. En in dat segment, als je kijkt naar de aantallen elektrische Mercedes BMW's, dan zijn wij daar de grootste. Maar ook met dat imago.
En wat betekent dat voor de NIO-organisatie in Nederland? Wat voor ontwikkeling moet die daarvoor doormaken?
Ja, wij moeten dan meegroeien. Wij doen natuurlijk alles zelf. Dat is ook uniek. We hebben geen dealer, we hebben niks. We doen het allemaal. We hebben een samenwerking voor aftersales met een aantal quickfit-vestigingen die wij getraind hebben.
Ja, want hoe vond je het nou dat die auto pas over 200.000 kilometer zijn eerste beurt nodig heeft? Dat is geen grapje.
Dat is echt waar. Ja, pas na 200.000 eerste check. En tussendoor heb je alleen maar, ja, misschien je remschijven, banden, ruitwisselbladen en een vloeistof. Maar dan kan je dus, hij wordt thuis opgehaald of waar je wil en teruggezet. En dan zit er ergens een quickfit die dat voor je doet. Of een van onze 3 vliegende keeps in het land. Of bij onszelf in de hub. Maar dat is afhankelijk van de one-click service in de app wat je aanklikt. Maar wij willen ook niet verdienen aan het onderhoud van onze klanten. We willen juist dat zij zorgeloos kunnen rijden. We hebben natuurlijk zo'n subscription model wat uniek is. Je moet die batterij kunnen wisselen. Dus daar verdien je.
Dan moet je misschien even iets meer uitleggen voor de luisteraars.
Ja, bij ons kan je dus een auto kopen met batterij. Ja. Zoals een Tesla of elke andere elektrische auto. Maar dan kan je niet meer swappen. Dan kan je de batterij niet meer wisselen, want dan is het overdracht van eigendom. Dus je koopt een NIO eigenlijk altijd zonder batterij.
Dat zou jouw voorkeur zijn. Dat zou jij zeggen van.
We hebben er nog geen één met batterij verkocht in Nederland.
Oké.
Dus we bieden het aan. We boden het niet aan bij de introductie. Nou, de wereld was te klein. Dus NIO luistert. En nou, dan kan je met batterij kopen. Maar er is nog niemand die dat heeft gedaan. Je koopt de auto dus zonder batterij. Wat de aanschafwaarde een stuk verlaagt. Het scheelt 12.000 of 21.000 euro. Afhankelijk van de 75 of 100 kilowatt. En daarna betaal je dus een maandbedrag van 169 voor de 75. Of 289 voor de 100 kilowatt.
Oh, ik had nog 140 in mijn artikel geschreven.
Ja, dat is prima. Nee. Oh. 169.
Oké, het is wat in.
En ja, dan kan je dus altijd die batterij swappen en profiteren van de laatste techniek batterijen. En als die leeg is, binnen 3 minuten weer op pad. Ja. Als je onderweg bent.
Ja, ja, dat is echt een binnenvaart.
Dat is uniek.
Dat is uniek. Ja.
Ja, en dat moet wel los gaan komen natuurlijk. We zijn nu 500 auto's en 9 swapstations. Dat moet natuurlijk meer worden. Het is van Nederland ook wel goed zo. Landelijk dekkend bijna. Misschien nog 1 in het noorden erbij. Maar we hebben natuurlijk in december een samenwerking getekend op dit gebied. Batterijwissel. Met Yak en Chery, Changan en Geely. En vooral Geely is natuurlijk interessant.
Dat is een hele grote partij.
Ja, stel, dat weten wij natuurlijk niet. Maar als de volgende generatie uitkomt en die merken gaan dat dus ook gebruiken. En er komen Volvo's en weet ik het allemaal van die groep ook in Europa swappen. Dat zou voor ons natuurlijk heel gunstig zijn, maar dat weten we niet. We hebben alleen de samenwerking natuurlijk aangekondigd. Zij gaan dat ook toepassen. Dat is leuk.
Ik wil even terug naar jou en ook naar je carrière. Heb jij nog persoonlijke ambities dat je zegt, nou, je bent al heel ver gekomen. Je zit bij een fantastisch merk. Maar heb je nog iets dat je zegt, nou, binnen je functie, binnen dat zou ik nog ambiëren?
Nee. Ik ben niet zo'n ambitieus persoon met dingen dat ik wil bereiken. Ik wil doen wat ik leuk vind. Dat vind ik het allerbelangrijkste. Want mijn werk moet ook mijn hobby zijn. En in mijn functie ben ik wel heel fanatiek. Dus dan wil ik ook wel, dat wij zo meteen bij Bekend Nederland en bij mensen met genoeg geld NIO echt overwogen wordt. En dat het imago ook daarnaar is. En dat de auto's ook daarna, dat zijn we ook. Maar dat imago, dat bouwen kost natuurlijk tijd. En je merkt nu al, toen we kwamen, ja, een Chinese nieuwkomer. Dat is nu alweer een stuk beter. Dus dat gaat langzaam. Maar dat is wel mijn doel, om het NIO echt te plaatsen waar het hoort.
Het is een premium merk. Ja. Voor mensen die NIO echt nog niet kennen. Want het zijn geen goedkope auto's.
Nee.
Oké.
Ja. Maar het is natuurlijk, ja, het is ook gewoon Duits design. En ja, we hebben ook geen instappers met 2-wielaandrijving en 200 pk. Nee, je krijgt gelijk.
490.
Ja, of 650.
Ja, oh ja.
En 4-wielaandrijving en soms luchtvering. Dus maar die positie moet je pakken. Wij kunnen wel zeggen dat de premium zijn. Maar dat kan eigenlijk niet. Dat moet je verdienen. Hm. En dat moet het publiek ook gaan vinden. En dat is mijn taak.
Ja, sorry.
Als je nu kijkt, zeg maar, in die periode dat je bij NIO bent, heb je iets wat je eruit pikt waar je heel erg trots op bent? Ik zeg, dat hebben we nog maar eens even mooi voor elkaar. Een samenwerking, een iets van je zegt, nou, dat daar heb ik heel hard voor gewerkt.
Nou, we samenwerking met Vogue Magazine hadden we benaderd om alvast het NIO House in Amsterdam te pluggen als iets waar je moet zijn voor koffie, lunch bij de dames in Amsterdam. En daar hebben we Vogue voor benaderd. En met Vogue hebben we een walkthrough de house gedaan. Tijdens de constructie met 25 bekende Nederlandse vrouwen. Die kwamen allemaal langs. Dat is hartstikke viral gegaan. Maar daar moest ik ook vanwege Vogue een modeshow element in zitten. Ja. En Ronald van de Kemp, die ken ik eigenlijk uit Amsterdam van Hey Hoi. En die is doorgebroken als wereldwijde fashion designer. Waarbij volgens mij Dua Lipa en Celine Dion lopen allemaal zijn jurken. En ik zei tegen Vogue, dan wil ik ook hem erbij. Maar dat was 2 weken voor de show. En dan, ja, zet maar wat op. Hij stond in Parijs met de Fashion Week. En toen heeft hij dat gedaan. Hij heeft daar met choreografen, modellen. Dat hele house liep helemaal bizar met modellen rond. En kunstwerken en jurken, weet ik het allemaal. Het is ook niet mijn bekende wereld. Maar ik was echt zelf flabbergasted van hoe fantastisch dat was gebeurd. En als hij dan daarna zegt, ja Mark, dat heb ik ook wel een beetje voor jou gedaan. Je bent gewoon een aardige kerel.
Ah, dat is cool.
Het is fijn met jou werken. Dan denk ik, oh mijn god, dat is zo'n mooi compliment.
Ja,
ja. Dus de relatie is voor mij als PR natuurlijk ook ultra belangrijk. Maar als dat ook uitgesproken wordt, dan vind ik dat eigenlijk nog belangrijker dan... Ja, misschien niet. Het resultaat is natuurlijk nog belangrijker, maar het werkt voor mij wel mee.
Ja, dat kan ik me voorstellen.
Hey Mark, hoe zie jij de toekomst van mobiliteit voor je? Want het is Blue Sky is Coming, dat is wat de credo van NIO. Maar hoe zie jij dat? Hoe zie jij dat nou voor je? Want studenten vragen erom, hoe ziet nou de toekomst van mobiliteit eruit? Dat is natuurlijk een hele kristallenbol vraag.
Ja, wij lopen misschien nog iets langer mee om om wat gezien te hebben. Want iedereen zei natuurlijk altijd deelauto's en dat is de toekomst. Want dat hoeft niet van jezelf en waarom met z'n allen in je eentje een auto aansluiten. Maar ik denk toch dat iedereen zijn eigen ding wil en blijft willen hebben. Dus ik denk wel dat we overgaan naar elektrisch, zeker. Mm-hmm. Maar kleiner rijden, ja, voor sommige mensen. Maar sommigen willen gewoon een grote auto. Er rijden verschrikkelijk veel Range Rovers in Amsterdam. En er zitten niet altijd 4 mensen in.
Niet.
Ja. Nee. Juist, dus ik denk dat de mobiliteit elektrisch wordt en steeds slimmer en intelligenter. En misschien ook laden intelligenter wordt. En de software en dat soort dingen, daar gaan we natuurlijk ook heel hard in. Ik verbaas mezelf ook over de NIO, wat er in een jaar allemaal mijn auto's geüpdate en hoe beter die auto nog is geworden. Maar ik denk dat er verder niet heel veel verandert in... Ik denk niet dat we gaan delen. En ik denk niet dat we de auto vaker laten staan en dat we allemaal kleiner gaan rijden, nee.
Nee,
ik geloof daar niet meer in.
Oké, helder. Ja. Ja.
Ik heb nog één voor mij in ieder geval afsluitende vraag voor jou. Stel, je staat dus nu aan het begin van je carrière. En we hebben hier zo'n 800-900 studenten voor wie dat het geval is. En je wil die kant van PR op waar jij nu in terecht bent gekomen bij een prachtig merk met zeg maar heel veel groei en ambitie, heel hoog aangeschreven. En je wil die kant op. Heb je iets van een tip, een lijn van... Goh, zo zou je die kant op kunnen komen.
Als je echt de PR wil, moet je denk ik bij marketing beginnen. Nou vind ik zelf marketing niet eens zo super leuk. Met hoeveel kliks en hoeveel dit. En dan denk ik, ja jeetje jongens. Maar je moet wel een people person zijn. Of een people. Je moet het leuk vinden om te vertellen, om met iedereen in contact te komen, met iedereen koffie te drinken. Maar ook wel heel slim zijn met mensen doorzien en weten wat er verwacht wordt zonder voor diegene na te denken. Je moet natuurlijk gewoon vragen. Maar je moet wel vooraf bedenken, waar gaat dit heen? Anders ga je te vaak op je smoel. Maar ik denk belangrijker nog is als tip voor alle studenten, ga in hemelsnaam doen wat je leuk vindt. Ik heb een paar keer mijn functie gezeten en dacht van, nou, ik vind niet meer zo leuk. En
maar
dan
als ik jou
blijf je toch door volhouden. Maar dat is altijd het verkeerde besluit geweest. Ga je na een jaar toch weg en denk je, god, zonde van dat jaar.
Maar als ik jou zo zie zitten, Mark, dat is volgens mij, ben jij daar het lichtend voorbeeld in?
Ja, je moet
volgens
doen wat je,
doe
leuk
je echt wat je leuk vindt.
Ja, dan heb je het echt heel lang gezellig. En dan blijf je jong en dan blijf je blij. En dan heb je, ga je met plezier naar je werk. Dat is het allerbelangrijkste. Doe wat je leuk vindt.
Ja. Ja. Nou, jij straalt dat uit. Wij kennen jou hier ook van een presentatie nog geven voor studenten een jaar geleden. Jij straalt dat in alles uit. Dus volgens mij is dat bij jou in ieder geval helemaal gelukt.
Ja. Ben ik ook trots op, ja.
Kijk aan. Volgens mij gaan wij zo afsluiten.
Dat gaan wij zo doen, dat denk ik wel. Ja, wij willen jou hartelijk bedanken voor je komst naar je IVA, je verhaal, je tips en adviezen die je gegeven hebt. En ja, Jasper, over een week zitten wij hier weer.
Ja, en dan gaan we even ook wel weer opladen, maar dan op een net even wat andere manier.
Iets andere manier, ja. Wie hebben we te gast?
Rutger Bos.
Kijk eens aan, van het prachtige bedrijf Revolt, waar hij de founder van is. Ja. Ja, voor de luisteraars, heel hartelijk dank voor het luisteren. Heb je tips of adviezen of wil je een gast voordragen? Mail dan naar podcast@iva.nl. We zouden het natuurlijk hartstikke fijn vinden als je even abonneert en de belletjes aanzet, dat je geen enkele podcast van de IVA podcast gaat missen. En dan zeg ik tot volgende week.
Tot volgende week.
Bedankt, Mark.
Dank je.
Dank je wel.